Ja, een beetje in navolging van de spreekbeurt van vorige week van Ronald. Vandaag de titel Alles is nieuw. Mooie titel zo aan het begin van het nieuwe jaar natuurlijk. Alles is nieuw. Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe ontdekkingen, nieuwe voornemens misschien. Maar hoogstwaarschijnlijk ook een jaar waarin de nieuwe voornemens overschaduwd worden door oude gewoontes. En gewoontes blijven gewoon omdat het zo gewoon is, hè. Men heeft onderzocht dat 45% van de beslissingen die we nemen, nemen we onbewust op basis van onze gewoontes. En dat is prettig, want dan hoef je niet zoveel na te denken. Je doet gewoon dingen die je altijd doet. En dan kun je nadenken over dingen die er meer toe doen. Dus in die zin maken gewoontes ons leven het best wel een beetje makkelijk. Hè? Je doet dingen gewoon automatisch en... Tegelijkertijd vind ik het daarom ook zo lastig om goede voornemens aan te houden, omdat het overschaduwd wordt door oude gewoontes. En men heeft dus onderzocht dat van de goede voornemens maar 8% inderdaad het jaar haalt. De rest wordt overschaduwd. Doorbreken van gewoontes is gewoon heel lastig. Iedereen heeft zo zijn vaste gewoontes. Misschien jullie een koekje bij de koffie. Ik altijd een chocolaatje bij de koffie. En ik heb ook de gewoonte om mijn koffie te nemen bij het 8 uur journaal. Dat weten de kinderen ook. Oh, je moet pa niet storen om 8 uur, want dan zit hij aan de koffie. Maar ook andere gewoontes. Mijn ouders en ik. Mijn ouders zijn 35 jaar achter elkaar naar dezelfde camping geweest in Spanje. Ik heb er al wel in. En daar hoef je niet over na te denken. Het is gewoon elk jaar weer hetzelfde. Het is ook een gewoonte. Als je naar de kerk gaat, je neemt altijd dezelfde route. Hoef je niet meer over na te denken. Je weet ook helemaal niet meer welke body je tegenkomt onderweg, want daar kijk ik al niet eens meer naar. Of zoals nu, ik weet precies wie waar ongeveer in de zaal zit. Ik heb nooit de rokjes daar achterin gezien. Of jullie aan die kant. Je weet ongeveer wel waar iedereen zit. Zo'n vaste gewoonte. Tenzij je tafels neer gaat zetten, dan wordt het ineens heel lastig. Jeetje, nou is mijn plek weg. Maar goed. De microfoon staat daar. Oh, die staat? Oh ja. Echt die? Ja. Oké. Maar gewoontes die slijten in. We zitten soms vastgeroest in gewoontes. We noemen het ook wel de macht der gewoonte. De macht der gewoonte, waardoor je dingen doet die je misschien helemaal niet wil doen, maar die je doet omdat je het altijd doet. En je denkt niet meer aan bepaalde dingen die anders zijn omdat het gewoon is. Of niet, juist niet gewoon. Een gezegde is, oude schoenen werpt men uit, maar oude gewoonten niet. Of bekende uitspraken als van William Wordsworth, Engelse dichter uit de 19e eeuw, die schrijft, niet keuzes, maar gewoonte regeert de onnadenkende kudde. Gewoontes regeert de onnadenkende kudde. Een zekere Eugène Marbeau, dat is beter hè, een Frans filantroop uit de 19e eeuw schrijft, gewoonte is een lieve vriend die snel een vijand wordt. De bekende Griekse filosoof uit de 4e eeuw voor Christus, Aristoteles, die schrijft, wij zijn wat wij herhaald doen. Nou, dan weet je dat. Gewoontes ontstaan niet ineens, het is gewoon door een continu herhaald iets wat je altijd doet. Een verandering in gewoontes is daarom niet makkelijk en we herkennen daarom ook niet meer zo goed wat er anders is, omdat we zo gewoon zijn aan iets. En dat gold ook voor de discipelen van Jezus. In de avond voor de kruising van Jezus, wat ze trouwens helemaal niet zagen aankomen, denk ik, was Jezus met hun in de bovenzaal het pasja aan het vieren. Die maaltijd was een van de meest belangrijke momenten voor het Joodse leven. Zo niet het belangrijkste moment. Het was de maaltijd die al heel hun leven op die dag werd gevierd. Altijd. Tientallen generaties voor hun. Eeuwen voor hun ook al. Werd altijd gevierd. En dit was gewoonte. Ze wisten niet beter. Dit is wie we zijn. Dit is, zoals Aristoteles al opmerkte, dit is wie we zijn. De gewoonte om de bevrijding uit Egypte te vieren met elkaar. Met het lam. En misschien ook wel een beetje met een bijsmaak, want terwijl ze de bevrijding uit Egypte vieren, werden ze bezet door de Romeinse overheid. Dat is een beetje een wrange. Het herinnert hem misschien eraan van wat God zou kunnen doen, maar niet wat hij aan het doen was op dat moment. Dat is misschien ook bekend in je eigen leven. Je weet wat God kan, maar hij doet het niet. Die spanningsveld staat zij. En tijdens deze maaltijd maakt Jezus voor hun misschien wel de meest bizarre en beledigende opmerking die zij ooit hadden gehoord. En die opmerking is in Lucas 22, vers 19. Oh, je moet eventjes op het dingetje prikken. Of even door scrollen mag ook. Even op je pijltje drukken of zo. Alles is nieuw, hè, voor Arie. Ja, lukt Arie? Ja, nee. Je moet gewoon even met je pijltje naar dat scherm. En dan daarop klikken. Ja, klik. Ja, oké. Okay. Nou ben je eentje te ver, dus ik doe er eentje terug. Lucas 22, vers 19. De meest beledigende opmerking die ze hoorden op dat moment. Hij nam een brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Een tekst die voor ons heel gewoon is. Die hebben we al zo vaak gehoord. Klinkt heel gewoon. We lezen het zo vaak dat de impact die dit heeft voor de discipelen totaal ons ontgaat. Voor hen was dit: wat? Wat zeg je me nou? Wat? Ga je me nou vertellen dat deze maaltijd draait om jou? Dat jij jezelf in het middelpunt stelt? Dat we dit moeten gaan doen in herinnering aan jou? Ten eerste zit je hier nog, dus waarom zouden we je herinneren? En het is wel behoorlijk egoïstisch, want dit draait om Mozes. Dit draait om de bevrijding. Dit draait om Egypte. Dit draait om onze bevrijding. Dit is ons feest. Dus bedenk eens dat je in de schoenen staat van de discipelen en Jezus maakt het meest belangrijke maaltijd voor jou tot een maaltijd die daar helemaal niet meer om zou gaan. Dat is godslasterlijk, dat is ongehoord, dit kan helemaal niet. Dit is het moment. Stel je voor dat de volgende regering, als we die ooit een keer krijgen, dat we geen christelijke feestdagen meer mogen vieren. Dus Pasen, Pinksteren, Kerst, allemaal over. We mogen wel het Ramadan houden en het suikerfeest. Dat gaat gewoon door. En ik vraag me af hoeveel christenen dan op de A12 zitten. Om te zeggen van, hé, dit is ons feest, daar blijf je vanaf. He? Zo moeten ook bij de discipelen zeggen, hé, dit is ons feest, daar blijf je vanaf. Dit is wat wij altijd doen, dit is voor ons gewoon. Tenzij er wat groters aan de hand is. Maar wat het zou kunnen zijn, dat weten ze niet. Misschien geeft Jezus daar nog later wel antwoord op. Maar nu is het tijd voor de hoofdmaaltijd. Dus al piekerend over die opmerking van Jezus, gaan ze verder met de maaltijd. En net als ze denken dat alles weer gewoon wordt, zoals het altijd was, doet Jezus het nog een keer. En hij zegt in vers 20, evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u vergoten wordt. Wat zeg je nou? Een nieuw verbond? Een nieuw verbond? Weet je, die Belgische muzikant in het programma Even Tot Hier, misschien hebben we wel eens gezien, die zou zeggen van, jongens, dat is toch dat liedje? Dat is toch dat liedje? Ja, welk liedje? Ja, dat eeuwenoude liedje van Jeremia. Dat zegt in Jeremia 31, zie, er komen dagen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Voorzeker, dit is het verbond. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik denk dat op dat moment de discipelen er nog niet van doordrongen waren, want er was te veel aan de hand op dat moment. Er waren zoveel opmerkingen gemaakt. En zeker als Jezus ook nog een keer zegt van, iemand van jullie gaat mij verraden, ja, dan is het helemaal te veel. En later zou het allemaal wel inzinken. Iemand in die kamer zou het later aan Lucas doorgeven. Lucas zou het weer aan Paulus doorgeven. En Paulus zou het doorgeven aan alle steden rondom de Middellandse Zee. En 2000 jaar later, vandaag de dag, vieren we overal ter wereld deze maaltijd als heiligavondmaal, als gedachtenis aan Jezus. Ik werd dinsdag gebeld door Bernie of ik deze zondag het woord wilde brengen. Dat heb ik ja op gezegd natuurlijk, anders sta ik hier niet. Maar diezelfde avond kwam ik heel laat terug van een bezoek aan de zus van mijn moeder, tante Roos. Jullie kennen haar misschien wel. En we vierden de verjaardag van mijn moeder bij haar zus, want haar zus mist haar ook zo. En ik lag pas zo rond 1:30 in bed. Maar ik werd alweer om 6:00 wakker. En op dat moment gingen er allerlei teksten door mijn hoofd. En allemaal dingen die ik zou kunnen zeggen. En de ene en de andere. En ik kon niet meer slapen. Want ik werd steeds meer de gedachte van, ja, dit is wat je moet brengen. Misschien een stem van God, misschien een stem van mezelf. Dus zoek het maar uit. En zo geschiedde vandaag. En dit zijn zo de teksten die door mijn hoofd gingen. Nou, twee hebben we er al gehad. We gaan ze ook niet allemaal aanhalen. Maar ik zal ze wel noemen, of in ieder geval de context een beetje. Maar dit is dan ook de enige slide die je ziet, hoor. Dus wees niet bang. Maar wat ik ga brengen, gaat dus over dat nieuwe verbond. Een nieuw verbond. Een nieuw verbond, niet meer aan een bepaald volk, niet meer aan een bepaalde natie. Maar voor elke natie, voor elke generatie, voor iedereen. Het zijn de vervullingen van de belofte aan Abraham. Die zei van, aan jouw nageslacht zal alle volken van de aarde gezegend worden. Alle volken. Ook heidenen. Ook slechte mensen. Allemaal, iedereen. Niet meer een wet geschreven op steen, maar een wet geschreven in je hart. Niet meer naar de letter, maar naar de geest. Niet meer een fysieke besnijdenis, maar een besnijdenis van het hart. Een geheel nieuw verbond, of zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Oud is weg, nieuw verbond. Of zoals Paulus schrijft, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw. Alles is nieuw. En dat door te laten dringen, was waar die apostelen en ook de gelovige Joden toen in de eerste eeuw grote moeite mee hadden. Want alles was gewoon. Hij was toch de God van Israël. Hij was toch onze God. Hij is de God die ons de wet heeft gegeven. Die we altijd hebben gevolgd. Dit is onze God. En die macht der gewoonte was maar moeilijk uit hun denken te bannen. Het bleef heel lang een mix van nieuw en van oud. Een mix van wat mag wel en wat mag niet. Een mix van wat is nou nieuw en wat is oud. Wat is gewoonte of wat is anders? Nou, naar schatting zo'n 10 jaar later is het bij Petrus nog niet doorgedrongen. Hij krijgt een visioen, iets dat leek op een groot linnen laken, die aan 4 hoeken wordt neergelaten. En in dat laken zitten alle wilde kruipende dieren, alle vogels en alle wilde dieren. En er kwam een stem van God die zei, sta op Petrus, slacht en eet. En Petrus zegt, nee, dat gaan we niet doen. Ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is. Dus sorry, maar dat ga ik niet doen. En er komt er voor een tweede keer een stem tot hem die zegt, wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden. Met andere woorden, hey, Petrus, ik heb dit rein verklaard. En wie ben jij om je oude gewoonte aan te houden? En dat gebeurde tot 3 maal toe zelfs. En pas toen begon het een klein beetje door te dringen bij Petrus. Oh, het is misschien anders dan ik gewoon ben. Een klein beetje, want even later zit Petrus bij een aantal heidense geloven aan tafel en die eet lekker met ze mee. Van al het klaargemaakte vlees wat op tafel zit, een heerlijke barbecue, lekker eten. En dan komt Paulus langs en Petrus verplaatst zich heel snel naar de tafel van de Joden. Naast hem zit Hippo en Kriet. Zo, ongeveer. En Paulus moet hem terechtwijzen en zegt, Petrus, wat doe je nou man? Wat doe je nou? Heel dat oude denken van Petrus zat er nog steeds een beetje in. Uiteindelijk dringt het door bij Petrus. Hij gaat naar Jeruzalem toe, vertelt het daar aan die Joodse gelovigen in Jeruzalem. En die reageren zo. Even van de teksten, Handelingen 11. Waar ben ik dan? Onderaan de eerste kolom. Wat, zeggen zij, jij bent binnengegaan bij onbesnedenen en je hebt met hun gegeten? Met andere woorden, zij hadden zoiets van, Petrus, hoe kan je dit doen? Jaren later, hè? Hoe kan je dit nou doen? Petrus legde ze uit, wat onrein is, rein enzovoort. En na uitleg begrijpen ze dat en nemen ze dat ook van hem aan. Maar die gedachte van het oude verbond zat nog zo levend in hun denken. Terwijl het nieuwe verbond al lang was aangebroken. Maar het was oude gewoonte. Zelfs in Handelingen 15, en dan ben je toch al vele jaren later, is de besnijdenis nog steeds een issue. Er staat zelfs zo, als u niet besneden wordt, volgens het gebruik van Mozes, kan je niet zalig worden. Handelingen 15. Oud verbond, terwijl het nieuwe is aangebroken. Nog helemaal gemixt. Zelfs Paulus laat Timotheus besnijden. Alleen maar om die Joden een beetje gerust te stellen. Dus ook hij mixt dat nog een beetje om maar niet tegen wettelijke schenen te schoppen. Heel de brief aan de Hebreeën, dat is alweer 30 jaar later. Gaat helemaal over dat ze niet moeten terugvallen in oude gewoontes, in die oude wetten en die oude verbond. Met woorden als van, jullie zijn gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond. Jezus, let erop dat je hem niet verwerpt. Want je kan hem niet twee keer kruisigen. Je kan niet weer tot bekering komen. Dus blijf niet in het oude hangen. Of val daar niet in terug. Maar houd het koninkrijk in gedachten en alles genade die daaraan verbonden is. Val niet terug in oude gewoontes. Kortom, er was nog een hele lange periode dat het nieuwe verbond werd vermengd met het oude verbond. Alles een beetje door elkaar. Nog steeds vonden offerandes plaats in de tempel. Nog steeds was het de priesterdienst die als middelaar optraden voor God. Tussen mens en God vond vergeving plaats middels de hoge priester. Oud verbond. Maar het zou gaan verdwijnen. Het moest verdwijnen. Anders was Jezus voor niks gestorven. Het moest verdwijnen. En dat verdwijnen van heel die tempeldienst is waar Jezus op wijst. Waar al de brieven in het Nieuwe Testament op wijzen. Er komt een moment dat dit allemaal verdwijnt. En dat gebeurt in het jaar 70 na Christus. Jeruzalem verwoest. Tempel verwoest. Priesterdienst konden niet meer. Die hielden op. Offeranders konden niet meer gedaan worden. Daarmee werd het oude verbond was verdwenen. Het kon niet meer. Jezus' werk was voltooid. Oud was weg. Alles is nieuw. Zou je denken. Zou je denken. Want ook in de eeuwen daarna bleef die mix bestaan. Die zaken uit het oude verbond die werden gemixt met het nieuwe verbond. Met alle ellende van dien. Nu dacht ineens de heidenen dat zij het volk van God waren en niet meer de Joden. Met alle vervolgingen van Joden tot vervolg. Joden werden verbannen uit landen als Spanje, uit Portugal. In Italië ontstonden steden als Rome en Venetië, waarin ghetto's werden gezet. Aparte wijken waar Joden moesten gaan wonen, ghetto's, dat is ook een Italiaans woord. Dat betekent slak van de verbranding van ijzer. Niet te vergeten de kruistochten, waarin vele Joden tot gevolg stierven. Om dan maar te zwijgen over de Holocaust, 6 miljoen Joden. Allemaal gedaan vanuit geloof in de Bijbel en dat de heidenen het juiste volk waren en niet de Jood. Want zij hadden Jezus gekruisigd. Nu dacht ook de kerk dat zij de middelaar waren tussen God en mens. En de paus was ineens de grote leider en daar de opvolger van Petrus. Priesters die de biecht moesten afnemen voor vergeving. Oud verbond. Want in het nieuwe verbond zijn wij allemaal priesters. Met directe toegang tot God. We hebben geen paus meer nodig, geen priester meer nodig. Toen moest je ook gaan betalen voor vergeving, de aflaat. Terwijl we vergeven zijn. Het is eigenlijk wat Petrus meemaakt, dat wat God zegt, ik heb dit rein verklaard, gaan wij weer onrein verklaren. Je bent niet vergeven. Ik ga je vergeven. Oud verbond. Je moest rituelen ondergaan voor de kerk. 7 sacramenten doorlopen. Als je een babytje kreeg, moest hij maar zo snel mogelijk worden gedoopt. Want je weet nooit. Als er sterft, is in ieder geval behouden. Onzin. Oud verbond. In Christus zijn we behouden. In Christus zijn we geborgen in zijn hand. Hebben we de zekerheid. En zeker kinderen. Ja, het protestantisme komt natuurlijk in opstand. En die zegt van ja, de aflaten is helemaal niks. Dat kan niet allemaal. En veroordeelt de biecht, maar verkondigt tegelijkertijd antisemitisme. Maar ook een God van oordeel. van vergelding. Een God die jou ziet als zondig. Je bent zondig. Tot het tegendeel bewezen wordt. Dus houd verbond, want het tegendeel is bewezen in Christus. Een God die kwaad met kwaad vergeldt. Houd verbond, want Jezus zegt van, je hebt gehoord, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg jou, wie jou op de rechterbank slaat, keer hem ook de andere toe. Oftewel, vergeld geen kwaad met kwaad, want zo is God niet. Zo is ook Jezus niet. Alles in het oude verbond was slechts een schaduw van wat zou komen. Alles was nog verduisterd. Paulus schrijft dat in het oude verbond een bedekking is van het hart, waardoor men God niet zag zoals hij is. En die bedekking wordt pas weggenomen in Christus. En dan zien we wie God is. Waarom? Omdat Jezus zegt van, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus alles in het oude verbond, oude testament, waarbij God wordt getoond dat niet lijkt op Jezus, daar moeten we op zijn minst een vraagteken bij zetten. Is dit God? Als God genocide pleegt, als God mensen in de afgrond laat neerstorten, als God zegt dat stammen moeten worden uitgemoord, vrouwen moeten worden misbruikt, kinderen gedood, slavernij is oké. Dan is dat zeer de vraag of God dat echt heeft gedaan of gewild. Of heeft gezegd dat het moest gebeuren. Of dat mensen dat hem hebben toegeschreven. Omdat ze niet beter wisten. Was dat allemaal Gods doen en laten? Of was het, net als vandaag de dag, dat wij tornado's, aardverschuivingen, overstromingen, tsunamis. Dat is God die de straf uit. Of is dat iets wat wij God toeschrijven, wat hij helemaal niet is? Slavernij wordt tot in de 19e eeuw in de naam van God bedreven, terwijl Jezus kwam om gevangenen te bevrijden, gebondenen te verlossen. Evenals in Jezus is in God geheel geen duisternis. Want hij is licht. En zijn koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat is zijn koninkrijk. En toch blijft het oude denken van het oude verbond zo gemixt met het nieuwe verbond, terwijl het niks met elkaar te maken heeft. Ook nu nog steeds, ook nu vervallen we nog steeds in oude gewoontes vanuit woorden uit het oude verbond. Jezus zegt bijvoorbeeld dat je geen nieuwe wijn in oude leren zakken moet doen. Anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Wijn staat voor het nieuwe verbond. Zoals het avondmaal. En dat zegt hij, moet je niet in oude zakken doen. Anders gaat het schade brengen. Mix oud, niet met nieuw. Het eerste wonder wat Jezus doet, is water in wijn veranderen. En het was de beste wijn. En dat is ook wat de Hebreeënbrief vertelt over dit nieuwe verbond. Het is een beter verbond, met een beter middelaar, met een beter offer, met een beter hoogpriester, met betere beloftes, met meer volmaakte tabernakel. Alles is beter. Alles is nieuw. Het beste wat je kan overkomen is dat nieuwe verbond. En stop dat niet, zegt hij, in iets ouds. Mix dat niet. Want daarmee haal je het werk van Jezus onderuit. Alles is nieuw. Het oude verbond wordt nu niet meer door 613 wetten beschreven. Eén wet, die kennen we allemaal. Nou, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en uw naast als uzelf. In tegenstelling tot het oude verbond zegt Jezus nu, een nieuw gebod geef ik jou. Een nieuw gebod, namelijk dat je elkaar lief hebt zoals ik je heb lief gehad. Hij zegt, alle zullen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Hij zegt ook, jullie hebben dit gehoord, het oude in Matthäus 5. Maar ik zeg u, en hij heeft een aantal dingen die hij zegt. En dan gaat het over liefde voor je naaste, zelfs liefde voor je vijand. Verzoening onder elkaar, goede relaties, overgeven wat die ander nodig heeft. Allemaal naar die ander, het gaat over liefde voor die ander. Want God is liefde. Liefde waarvan Paulus schrijft in het bekende hoofdstuk over liefde in 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig, is vol goedheid. Geen afgunst kent. Het is niet grof, niet egoïstisch. Rekent het kwade niet toe. of zelfs niet bijhoudt. Er staat zelfs, zij kwetst niemands gevoel. Dat is nieuw verbond. Ze kwetst niemands gevoel. Dat is de taal van zijn koninkrijk. Het is allemaal nieuw. Maar hoe weet je nou of datgene wat je doet, datgene wat je zegt, of dat in lijn is met het nieuwe verbond of het oude verbond? Er is een boek dat heet Irresistible van Andy Stanley. Als je Engels kent, is het een mooi boek om een keer te lezen. Onweerstaanbaar. Het is geeft een gouden regel hoe wij als kerk zouden moeten zijn. Maar jongens, dat is toch dat liedje? Dat is toch dat liedje? Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Hè? Er zijn gouden regels in lijn met wat Jezus zegt in Lucas 6. Dat iedere boom wordt aan de vrucht herkend. Dus, als jij iets doet of zegt wat slechte vrucht voortbrengt, dan is dat de verkeerde boom. Als je ziet dat wat jij doet of zegt schade toebrengt aan anderen, anderen kwetst, anderen vernedert, dan is dat de verkeerde boom. De verkeerde bron. Als het schade toebrengt, dan doe je als het ware nieuwe wijn in oude zakken. Het scheurt en de wijn loopt eruit. Hoeveel mensen zijn niet beschadigd door de dingen die christenen uiten? Mensen met de Bijbel om de oren slaan. Terwijl het koninkrijk is gerechtigheid, vrede, blijdschap. Jezus zegt in Johannes 10, de dief komt niet om te stelen en te slachten en te verdelgen, oftewel kapot te maken. En zeg maar, ik ben gekomen opdat ze leven hebben, want ik ben de goede herder. Zolang wij het nodig vinden om bij een abortuskliniek mensen uit te moeten maken voor moordenaars, dan brengt dat schade toe, niet alleen aan die vrouwen, maar ook aan Gods koninkrijk. En de wijn loopt eruit. Vertel ze liever dat we een vader hebben die leven wil geven. Zolang wij het nodig vinden om de LHBTQIA+, dat is helemaal, hè, de les te moeten leren. In plaats van te vertellen dat God op hun lief heeft, dan brengt dat schade toe. En hebben niet weinig zich niet alleen van de kerk afgekeerd, maar sommigen zelfs zich van het leven beroofd. Schade. Zolang wij anderen moeten vertellen wat ze allemaal fout doen en hoe God dat verdriet doet, dan beschadigen wij het beeld van God en zijn koninkrijk. Want liefde houdt geen lijstje bij. Wat doe ik allemaal fout? Een van de vele lessen die ik van Maureen heb meegekregen is, vertel ze niet over wat ze allemaal moeten doen, maar wat hij heeft gedaan. Vertel de mensen niet over zonde, maar over de zoon. Vertel ze niet over het kwade, maar over de genade. Vertel ze niet over het oordeel, maar over het voordeel. Vertel ze niet over hun fout, maar dat hij van ze houdt. Want als ze dat mogen horen, dan komt de goede vrucht vanzelf. Omdat de bron goed is. Dus deze dienst draag ik op aan Maureen. Is toch nog een beetje bij me dit jaar. Maar zolang wij denken dat we niet allemaal aan het avondmaal mogen deelnemen, omdat we dingen doen die verkeerd zijn, dingen hebben gedaan die verkeerd zijn geweest en er heerst nog zonde in ons leven, dan mixten we oud met nieuw. Want met onze zonde is 2000 jaar geleden afgedaan. En als je dat toch wil mixen, doe het dan zo, want dan moet je weten dat degene die toen het paaslam kwamen brengen voor een offerande en vergeving van hun zonde, werd de mens nooit geïnspecteerd. Er werd nooit gekeken, hoe ben jij? Er werd gekeken naar het lam. Is het lam perfect? En dat is het enige waar wij naar hoeven te kijken. Het lam is perfect. Jezus Christus. En dat is de enige reden waarom we aan het avondmaal kunnen deelnemen. Zolang wij dit gebouw hier, dit huis, nog het huis van God noemen, dan mixen we oud met nieuw, want jij bent het huis van God. Zolang wij nog bidden of de Heer met ons wil zijn, dan is dat een gebed gebaseerd op oud verbond, want hij is met ons, hij is in ons en hij belooft ons nooit te verlaten. Zolang wij nog liederen zingen met Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Dan is dat een mix van oud en nieuw. Oud omdat in het oude verbond bepaalde mensen Gods geest ontvingen en weer afgenomen kon worden. Maar in het nieuwe verbond ben je gevuld met Gods geest. Is hij in jou en moet jij jouw hart vervullen met hem en niet andersom. Zolang wij nog liederen zingen met zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Mooi lied, maar niet elk mooi lied heeft de juiste inhoud. Houd toch op, dan denken we zoals die Engelse dichter zei, als een onnadenkende kudde. Je weet niet wat je zingt. Dat is een mix van oud en nieuw. Oud, omdat wij in Christus zijn wij niet onrein. Wij zijn gereinigd in Christus. We zijn niet meer zondig. We mogen voor hem staan, bekleed met Christus kleed. En wij zijn van hem, want hij heeft ons aangeraakt. Dus zing dat lied niet alsof het op jou betrekking heeft. Zolang wij zingen, laat uw koninkrijk spoedig komen. Dan is dat oud met nieuw vermengd. Oud omdat de mensen toen ernaar uitkeken. En nieuw omdat we er nu deel van zijn. Alles is nieuw. En daarom zegt het woord ook, word dan ook vernieuwd in de vernieuwing van je denken. Weet wie je bent, weet wat je hebt ontvangen. Denk er nou eens over na. Bedenk nou eens de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat denken zit allemaal tussen je oren. We hebben een zoveel beter verbond. Alles is beter en er is zoveel ons in genade geschonken. En toch hebben we vaak de neiging om het oude op te pakken en in het nieuwe te mixen. Door gewoontes. En van die gewoonte moeten we af. Of zoals die Eugène Marbeau schrijft, gewoonte is een lieve vriend die snel een vijand wordt. Leef niet naar de gewoonte, maar denk in lijn met een nieuw verbond. Ik vraag me af of Jezus misschien juist daarom op Golgotha is gekruisigd. Golgotha betekent in Hebreeuws, namelijk het woord Gulgalet, en betekent hoofd of hersenpan. Omdat het allemaal tussen onze oren zit. En daar is hij voor gekruisigd. Nieuw denken. En ik bid dat we dit komende nieuwe jaar gaan denken en handelen vanuit dat nieuwe verbond. Dat verbond dat zoveel beter is. Dat verbond waar de kernboodschap is, liefde. Liefde en nog eens liefde. Dat we gaan wandelen vanuit wie we zijn in Christus. Dat we de Vader gaan vertegenwoordigen door de gezindheid van Jezus uit te dragen. En Jezus zegt van ik oordeel niemand. Jezus die zondaars lief had. Sterker nog, hij wordt de vriend van zondaars genoemd. Wat zou de kerk dan aantrekkelijk worden? Wat zou de kerk dan irresistible zijn? Dan groeit Gods koninkrijk, omdat er geen veroordeling is, maar dat de hemel op aarde wordt getoond. En laat het nou precies zijn wat Jezus ons leert te bidden. Dat is wat we bij het avondmaal mogen gedenken. Want elke keer dat we het avondmaal nemen, verkondigen we zijn dood en daarmee het deel hebben aan het nieuwe verbond. Waarbij gewoonte geen rol speelt. Denk daaraan. Amen. Ik wil nog danken voor zijn woord. Waar zullen we danken dat we zo deel zijn van het nieuwe verbond? We beseffen half niet wat we hebben ontvangen. En dat we toch nog soms zo vaak naar oude gewoontes, het oude verbond teruggrijpen. Mensen veroordelen. Mensen niet aanzien als een schepping van u. Omdat ze anders denken. Anders gewoon zijn. Maar u bent de vriend van zondaars. En u zegt tegen ons dat u op uw knieën bent gegaan om te laten tonen wat liefde is. Neerbuigen voor die ander. Zo bid ik u, Heer, dat uw kerk zo mag zijn. Een kerk van liefde, van aanvaarding en niet van veroordeling of verwerping. Help ons zo om dat vorm te geven door uw geest. Dat dit komende jaar uw gemeente mag groeien. omdat we u daarin uitdragen. Dat mensen herkennen, dit zijn discipelen van Jezus Christus. Zo dank u, Heer, dat we dit zo mee mogen nemen in het komende jaar wat voor ons ligt. En dat het mag zijn tot eer en glorie van uw naam.